In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus den Heere door den Heiligen Geest. Amen. Laat ons nu zingen van Psalm 72, vers 1 en 2. Zingen wij na de geloofsbelijdenis van Psalm 68, het 17e vers. Psalm 68, vers 17. Na de geloofsbelijdenis. Belijden wij met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof en iegelijk spreken in zijn hart al dus. Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van een Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, den derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in een Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. schriftlezing voor hedenavond is uit het boek Numeri, en daarvan het zesde hoofdstuk, de verzen 22 tot 27. Numeri 6, de verzen 22 tot 27. Wij lezen nu het woord Gods aldus. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende: spreek tot de Aaron en zijn zonen, zeggende: al zo zult gij lieden de kinderen Israëls zegenen, zeggende tot hen: de Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Alzo zullen zij mijn naam op de kinderen Israëls leggen en ik zal hen zegenen. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Halleluja. Laat ons bidden. Heer onze God, Vader in onze Heer Jezus, we danken u dat gij ons samen geroepen hebt, dat wij samen mogen komen in uw bedehuis. En wij bidden u, wilt gij onze harten verheffen tot u en wilt gij tot ons komen naar uw belofte in de Zoon uw liefde en wil ons samen zijn, zo heiligen en zegenen. Heere, wij bidden u op deze dag in het bijzonder voor Haar Majesteit, onze geëerbiedigde koningin, wilt gij haar zegenen, wilt gij haar schenken uw genade, uw gratie, opdat zij in de grote traditie van haar voorvaderen ook door u gesterkt in deze moeilijke tijden mag voortgaan en mag regeren bij uw gratie. Heere, wil ons land en volk met haar en in haar zegenen. Wilt gij zijn met ons allen en wilt gij tekenen schenken van uw koninkrijk dat komt. Heere, wilt gij ons daar ook toe in deze dienst bekwaam maken om tekenen op te richten en om met moed en vertrouwen de komst van uw koninkrijk te verwachten. Heere, wilt gij ons ook zo tekenen geven in het dagelijks leven en ons tot teken stellen. Daarom bidden wij u voor de zieken. O Heere, wij bidden om hun genezing. En wij bidden voor alle die het moeilijk hebben, wilt gij nabij zijn. En wij bidden u voor alle die eenzaam zijn, verlaten, onbegrepen, wilt gij uw genade over alle doen uitstralen. Wees ook vanavond met ons in deze dienst, zo dat ook het woord dat gesproken wordt uiting mogen zijn van uw opdracht. Wilt gij zelf tot ons spreken en doorbreken de beperking van ons spreken, van ons denken en van ons voelen. Heere, Wij vragen om de genade die gij geopenbaard hebt in ons Heer Jezus. Wij bidden u om de Heilige Geest. Vergeef ons onze zonden. Vernieuw ons leven. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u onze. Amen. Zingen wij nu met elkander gezang 302. Doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Tot zover. Gemeente des Heren, voor ons ligt ter behandeling de zegen die de priesters in opdracht van de Heer God in Israël op het volk mochten en moesten leggen. Het is zo dat ook in de christelijke gemeente bij afwisseling van die zogenaamde nieuwtestamentische zegen uit het tweede Korinthebrief. Deze zegen ook veelvuldig gebruikt wordt. Eerste vraag, als wij dit met elkaar hebben gelezen, is dit: hebben wij er recht toe? Het is iets speciaals wat aan de priesters in Israël gegeven is om te zegenen. Het antwoord daarop is dat de christelijke gemeente niet iets nieuws is, niet iets anders, maar verbonden is in de Heer Jezus met het volk van Israël. En ook de profetieën, ook de oud-testamentische profetieën spreken ervan. Ook de psalmen, dat degenen die niet geboren zijn in het volk, in het Joodse volk, toch erin opgenomen worden door de genade Gods. En daarom mogen wij ook die zegen uitspreken, naspreken van de zonen van Aaron. Het geeft ons een geweldige verplichting, maar wij mogen dit toch, en er zijn vele profetieën die in die richting wijzen, het zo stellen. Het volgende punt, wat belangrijk is voor vanavond, is de uitleg. Het is dikwijls zo met bijbelwoorden dat we ze wel kunnen opzeggen, maar het verstaan van die woorden is dikwijls heel beperkt. Nu blijft dat natuurlijk, want u weet wel, het bijbelwoord is zo pijloos diep dat wij er hooguit iets kunnen uitscheppen. Maar wij kunnen de oceaan kunnen we niet leeg scheppen, en zo is het ook met het bijbelwoord. Omdat het bijbelwoord door God gesproken is. En het heeft onmiddellijk te maken met God zelf. Het heeft dus ook veel meer inhoud dan het op het eerste gezicht schijnt. Ieder bijbelwoord is bodemloos, omdat het woord is van de oneindige God. Maar dit zijn enkele vooropmerkingen om het duidelijk te verstaan, maar we moeten daarom toch wel nauwgezet letten op wat het woord Gods inhoudt, want het wordt zo tot ons gesproken dat het verstaanbaar is voor ons. En het is niet altijd zo dat het naar ons toekomt. Het is eigenlijk altijd andersom met het woord Gods. Er is altijd zo'n verwarring over. Mensen zeggen altijd, je moet het naar de mensen brengen. Wat een eigenmachtig werk. De Heilige Geest moet de mensen tot het woord van God brengen. En als je het op een andere manier probeert, dan is het een schijn en lukt het toch niet. Maar dat neemt niet weg dat juist door de werking des Heilige Geestes het zo duidelijk kan worden. En wij ook moeten prediken alleen door de genade des Geestes, opdat het woord ook in onze uitleg klank krijgen. En ik heb u eerder gezegd, de uitleg van het woord Gods is altijd in eerste instantie gebed, een gebed tot God, dat Hij het ons uitlegt. Nu volgen wij deze voor ons zo op de klank af bekende zegen. Ik moet daarvoor enkele opmerkingen maken. Gemeente des Heren, om deze zegen te verstaan, moet je enig besef ervan hebben wat koningschap is. Wat het koninklijk is. En het is daarom toepasselijk op de verjaardag van haar majesteit, onze geëerbiedigde koningin, om eens iets te zeggen over wat in oorsprong koninklijk is. En mogen dankbaar zijn dat boven ons gesteld is een koningin. Dat is een bijzonder voorrecht. En het lijkt wel alsof weinigen nog maar dat genoeg waarderen. En zelfs degene die menen dat ze het waarderen, doen het waarschijnlijk nog onvoldoende. Ziet hoe langer hoe meer dat ook mensen waarvan je anders zou verwachten de meest smakeloze aanduidingen hebben van haar majesteit de koningin. Men spreekt van het staatshoofd en ons staatshoofd. Nu, dat kun je net zo goed van een president zeggen. En een president, dat is toch iets heel anders dan een koning. Staatshoofd zegt men eigenlijk omdat men ongewoon vindt om van haar majesteit de koningin te spreken. Hoe komt dat? Omdat men niet beseft dat het koningschap nooit rust in een mens, in een enkele persoon en ook niet in de verdiensten van een persoon. Zo is het ook met ieder ambt, maar zeker met het koninklijke. Maar het rust in de genade, met dat vreemde woord gratie wordt het uitgedrukt. Het koninklijke is niet iets dat uit de mens voortkomt en wat een eigenschap van een bepaald mens is, maar het is goddelijke genade. En die genade, die wordt in geslachten gegeven, want de erfelijkheid van de geslachten heeft in de Bijbel altijd een grote betekenis. Vandaar dat er ook staat, eer uw vader en uw moeder. Dat is niet alleen je vader en moeder eren, maar ook je voorgeslacht. Het staat in de geslachten. Maar om echt te weten wat koninklijk is, moeten we weten dat al het koninklijke afglans is, als het echt koninklijk is, van de koning der koningen, de Heere, de God Israëls, is koning. En alle koninklijkheid op de aarde, als het echt koninklijk is, is afglans van de enige ware koning, de Heere, de God van Israël. En hij zendt in de wereld zijn vertegenwoordiger. Daarom is het hoofd van de koningen der wereld zijn gezalfde, zijn Messias. En alles wat echt koninklijk is, is alvast daarvan een afglans. Eigenlijk is het koninklijke het normale. Want het koninklijke heeft de bedoeling, ook in de oudheid, om de mens er nog aan te herinneren aan overblijfselen van zijn voorname afkomst uit het paradijs. De koningen waren in de oudheid de mensen, die alle mensen die in zorg en moeite terecht waren gekomen, nog te herinneren aan hun aller koninklijke afkomst in het paradijs. Want Adam en Eva waren kinderen Gods. Ze waren daarom koningskinderen. Koning moet dienen om de verheven afkomst te laten zien en te verwijzen naar de koning der koningen in het verleden in het paradijs en ook naar de toekomst waarin het koningschap Gods over de wereld zal worden uitgebreid als de Heer Jezus zal komen op de wolken des hemels. Nu, deze dingen, ik heb gezegd, om de zegen van Aaron te verstaan, moet een mens besef hebben van wat koninklijk is, want in alle uitdrukkingen van deze zegen komt het koninklijke uit. Het sluit als het ware aan bij wat in de oudheid de hofetiquette was. Het was zelfs zo, de Israëlieten die waren uit Egypte gekomen, en het meest verheven koningschap van de oudheid was dat van de farao. Het is zo dat de koning van Egypte, de farao, dat hij zich verzet heeft tegen de God van Israël. En dat was het verkeerde, daar is hij ook van omgekomen. Omdat hij eigenlijk niet alleen in strijd was met wat Mozes en Aaron zeiden, maar omdat hij eigenlijk ook in strijd was met de bedoeling die hij op aarde had om te herinneren aan het paradijselijke. Maar daarom wordt in het Egyptische koningschap en in al die Oosterse konings uitgedrukt van een goddelijke verhevenheid, namelijk van een afglans die niet in de mens zelf rust, maar die rust in de genade Gods. En als u dat zich voorstelt, hoe dat was, dan vinden wij direct beelden die ons deze zegen duidelijker kunnen maken. Ik zal daarmee beginnen. Daar wordt in de eerste plaats de Godsnaam genoemd van de God van Israël. Daar wordt het gezegd, de Heere. Dat is een geheimzinnige Godsnaam. Er werd er vele malen over gesproken. Het is niet zomaar een titel. Het is eigenlijk niet het woord Heer, Meester. Het is veel meer. Het drukt uit een geheimzinnige naam. Ze hebben geprobeerd in de loop der tijden om weer te geven wat het betekent. Het heeft allerlei betekenissen. In de eerste plaats betekent het, en dat is een duidelijke afleiding van de mens die voor hem staat. Die zegt, o, hij is het. Hij die anders is als alle machten en al het goddelijke, alles wat verheven is, moet van hem afgeleid zijn, want hij is de meest verhevene. De Heer is enig, uniek, onvergelijkelijk. Het betekent ook verder dit: ik ben met u, ik ben er, ik ben bij u, in uw omstandigheden, in uw situatie. Ik trek met mijn volk mee. Dat komt ook uit in de wolkkolom en in de vuurkolom. De Heere. En dan staat er, de Heere zegene u. En moet ik u duidelijk maken, in deze zegenbede staat er steeds het woord en tussen. De Heere zegene u en hij behoede u. En dat en, ja, dat woord en hoort tot de meest geheimzinnige woorden van de taal. Want het kan zoveel betekenen. Het drukt een verbinding uit van twee zinnen. Maar het is eigenlijk, wordt het in het midden gelaten, want het is dat en geeft een geheimzinnige verbinding. En hier betekent het eigenlijk dit. De Heere zegene u. Dat betekent, hij behoedt u. Begrijpt u, je moet hier eigenlijk voor dat en lezen, dit betekent. En dat gaat in de hele zegenbede, ook in het andere straks door. Dus de Heere zegene u, wat betekent nou eigenlijk dat zegenen? Dat betekent dat hij u behoedt. Dat is het eigenlijk. Nu is eerst, wat is zegenen en behoeden? Ik heb gezegd dat het koninklijk is. U moet u voorstellen, daar komt een mens tot zijn koning. Stel u zich voor, ik neem nou maar dat voorbeeld van een Egyptenaar die tot de farao komt. Paleis binnen en dan zit de farao zit op zijn troon en het wordt uitgebeeld niet in een bewegelijkheid, maar de farao die staart voor zich uit in de verte over al zijn onderdanen en alles kijkt hij heen en de ogen zijn gericht op de eeuwigheid en uit het hart van de farao komen de golven der eeuwigheid. Dat hebben de Egyptenaren in die beelden ook willen uitdrukken. En nu zeg ik nog eens, de farao is alleen maar een afschaduwing, een afglans. Maar ik gebruik het om duidelijk te maken het vorstelijke, het koninklijke, wat hier in die zegenbeden omtrent de Heere God wordt gezegd. Dan staat er, de Heere zegen u. Deze koning zegent u, want, wordt er tot de Israëlieten gezegd, u hoort tot zijn volk. Hij heeft zijn machtsgebied uitgestrekt over u. Niet omdat u zo bijzonder bent, niet omdat er iets in u zou liggen, maar het is uitsluitend vanuit zijn vorstelijk welbehagen. Hij ziet u als zijn onderdaan. U bent zijn onderdaan. Daarom kunt u naar hem toe gaan. Het is een zegen om zijn onderdaan te zijn. Dat is de zegen. Hij zegen u. Het ergste is als hij u uit zijn koninkrijk zou verstoten. Dan zou u horen tot waar al die andere mensen toe behoren. Die hij moet tuchtigen en die hij moet leiden. En waar sommige van in zijn koninkrijk opgenomen worden. Hij regeert wel daarbuiten. Zijn macht gaat er ook toe uit. Maar op een zeer speciale wijze. Als oordeel. Als straf. Maar hier in dit gebied regeert hij over u. De Heere zegene u. En dat betekent dat hij u gelijk behoedt. Dat hij u bewaart als u hoort tot zijn koninkrijk. Als u hoort tot de zijne. Dan betekent dat dat u gezegend wordt. En dat u behoed wordt. Hij is uw koning, wat is dat een zegen als de Heere, de God van Israël, koning over is. Dan kan je eigenlijk in diepste wezen, in tijd nog eeuwigheid, een echte schade overkomen. Want het mag erop lijken, en zoals de krijgslieden van de koning soms de moeilijkste ogenblikken moesten doorstaan. Het was toch zo dat ze onder de leiding van de koning tot het doel werden gevoerd. Al was het dan in de hemelse gewesten. Maar de macht gaat zover. Wie geregeerd wordt door de God van Israël, die wordt voor tijd en eeuwigheid bewaard. En het is alleen kortzichtigheid van mensen die menen dat ze het koninklijke regeren kunnen beoordelen. Maar dergelijke mensen die de staf willen breken over het koningschap van de Heere God, dat zijn mensen die helemaal niet beseffen wat koninklijkheid is. De Heere is koning. En daarom, als je zijn onderdaan bent, dan ben je gezegend. En wie gezegend wordt, die wordt door hem bewaard. En dan moet u dat beeld van die koning nog even vasthouden. En nu is het mogelijk dat een onderdaan komt tot zijn koning. En weer denk ik aan dat beeld van die farao die op die troon zit. En u vindt ook dergelijke uitingen in de Heilige Schrift, waarvan gezegd wordt dat de Heere op zijn troon zit. Zo verheven dat de cherubim moeten zelfs het aangezicht voor zijn heerlijkheid bedekken. Zo kan iemand bij de koning komen, bij de Heere. En dan staat er wat de wens is. Het tweede, de zegenbede. De Heere, doe zijn aangezicht over uw lichten. Zijn mogelijkheden, de koning, in het beeld kijkt in de verte van eeuwigheid tot eeuwigheid komt de blik. Daar komt die nietige mens, dat nietige schepsel voor zijn troon. En dan kunnen er allerlei dingen gebeuren. De starheid kan blijven. Dat de mens het gevoel heeft, hij ziet me eigenlijk helemaal niet. En hoeveel mensen hebben in hun leven, in sommige levensomstandigheden, niet het gevoel alsof God hen niet ziet. Hebben we niet allemaal wel eens van die aanvechtingen? We willen zo graag gezien worden. En we vinden onszelf belangrijk. Dikwijls is lijkt het alsof de koning, de Heere, over ons heen ziet. Wat zijn er voor mogelijkheden van dat zien? De koning kan zijn gezicht, als hij iemand ziet, voor zich verdonkeren. Er kan over het aangezicht Gods, dat is de toekeer naar de mens, kan iets donkers komen. Toorn. Het is terecht. Welke mens heeft gewaardeerd, heeft voldoende erkend dat hoe koninklijk de Heer is, wat het betekent dat je geregeerd wordt door hem. Dat is zo'n gunst. Wij hebben ons in zijn gebied, terwijl we door hem geregeerd werden, allemaal misdragen. We zijn allemaal tekortgeschoten. En het zou terecht zijn, terecht als de koning, de Heere God, voor een mens die voor zijn troon komt, toornig zou kijken met een donker gezicht. En zou neerzien en hem niet zou aanzien, die mens, in de toorn. We zouden dat recht hebben, maar mensen begrijpen niet wat koninklijk is. Zelfs denk ik, als ik deze dingen zeg, dat er nog veel mensen zijn die dat opvatten als grillen en dergelijke dingen meer. Maar het koninklijke is dat een koning gunst kan bewijzen. Onverdiende gunst. Zonder één andere reden dan dat het hem behaagt. En verder geen enkele reden, geen enkele grond, geen enkel recht. En zelfs als iemand gezondigd heeft, en zelfs als iemand tekort heeft geschoten in de regering van de koning der koningen, dan kan het deze koning behagen, eenvoudig zonder een andere grond dan wat uit zijn hart opkomt, om deze mens, als het God behaagt, het aangezicht toe te keren, niet donker, maar lichtend. Zo gebeurde het ook bij de farao. Daar kwam een mens binnen en die werd in de zaal gelaten voor de koninklijke troon. En dan die ontzaglijke spanning. Hoe zal het gezicht van de farao zijn? Zal het vertoornd zijn? Zal hij over hem heen kijken? Of zal hij met een stralende glans het vriendelijk aangezicht naar hem toekeren, zonder reden, in die mens zelf, maar alleen vanuit die koninklijke gunst. En dan ziet u ook, daar heb je weer de Heere doe zijn aangezicht over u lichten. Dat betekent dat hij u genadig is, dat zijn gunst over u komt. Het lichten van het aangezicht Gods dat niet dus het donkere is, maar het lichtende, stralende vergeet u vooral niet het gemoedelijke, want het majesteitelijke, dat blijft gehandhaafd in alle kracht. En mensen willen dat wegnemen, maar dan nemen ze alles mee weg. Daarom is de verhouding tot de Here niet een zoetsappige, want er is geen geloof in de Here, maar het wordt genoemd vrezen des Here. En vrees is de hoogste eerbied. Dat kun je alleen maar beseffen als je iets verstaat van het koninklijke van de Here. En dan is het zo dat als dat gezegd is, dat deze koning op zijn troon zonder grond in degene die voor hem komt, zegt, het aangezicht toekeert en gunst heeft, zomaar voor zijn welbehagen, stralend, lichtend, keert hij zich naar die mens. En dat zegt dus Aaron zegen, dat die zegen op de mens, op de Israëliet gelegd wordt, dat dit mag gebeuren. Dat is het tweede. En als het derde dit, dan staat er, de Heere verheffe zijn aangezicht over u. Dat betekent, hij geeft u vrede. Wat is nu het aangezicht verheffen? Wanneer een mens voor zo'n Oosterse koning kwam, en die koning geen donker gezicht had, maar een stralend, lichtend, majesteitelijk gezicht, dat betekende dat die mens aangenomen werd, gratie vond, genade. Genade, dat is gunst, zonder dat er een grond voor is in het voorwerp van die gunst. Genade, als die toestraalt alleen maar vanuit het welbehagen en verder vanuit niets, dan kan het ook zo zijn dat zo'n vorst het aangezicht verheft, verheffen zijn aangezicht over u. Als de koning, als een vorst zijn aangezicht ophief, dan betekende dat dat hij met die beweging van zijn aangezicht ook die mens zelf vanuit de goddelijke, koninklijke gunst verhief tot op een heel ander standpunt. Die mens was daar zo gekomen en die kon weggaan als een van de voornaamste. Denkt u aan Jozef in Egypte, die eenvoudig het aangezicht van de farao boven zich verheven zag. En hij werd onderkoning van Egypte, een slaaf uit de gevangenis. Dat kan, dat is het koninklijke, dat is het verhevene, dat deze koning, de God van Israël, de Heere, een mens, en jij toestraalt in zijn aangezicht, ook kan verheffen. Waartoe verheffen? Dat verheffen, dat betekent dat zo'n mens vrede krijgt. Wat is vrede? Dat is dat geheimzinnige woord shalom, dat zo heel weinig te maken heeft met wat wij meestal pax noemen. In het woord pax komt het woord van pacifisme naar voren. En dat is een belangrijke, de vrede op de aarde is heel belangrijk, maar de Hebreeuwse zegen shalom betekent veel meer. Weet u wat shalom is? Als iets in shalom is, in vrede, dan is hij begrepen, opgenomen in de goddelijke harmonie. Harmonie betekent niet dat alles gelijk gemaakt wordt, maar dat betekent dat alles, mensen, persoonlijkheden, met hun eigen aard en alles gehandhaafd worden naar de bestemming die God ze gegeven heeft, maar opgenomen wordt in een goddelijke ordening, waarin alles van Gods wegen tot zijn volmaakte bestemming geleid wordt, en die harmonie van de vrede, dat is dit, dat ook de verhouding onderling van de schepselen tot God en van de schepselen onderling op de meest volmaakte wijze wordt geleid. Dat is shalom, dat is harmonie, dat is de goddelijke ordening van de liefde die in het koninkrijk van God volkomen heerst en ook op de aarde zal heersen. Dat is het waarvan hier gesproken wordt. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. Dat betekent dat hij u vrede geeft, dat hij u opneemt in die goddelijke ordening en schone ordening en heerlijke ordening van zijn koninkrijk. Dat is het dus eigenlijk, gemeente des Heren. En om het nu nog iets duidelijker te maken, dit is verder uitgewerkt. Er wordt hier gesproken van zegenen en behoeden. Dat is horen tot het koningschap Gods. Dat is als God de Heere je koning is. Maar deze koning heeft zijn aangezicht gekeerd naar mensen. En het aangezicht Gods is in de wereld gekomen in hem die gezegd heeft, die mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Het vriendelijk, lichtende aangezicht Gods van de Heere God is tot ons gekeerd in de Heer Jezus. En de Heer Jezus is het aangezicht Gods dat ook over ons verheven wordt. Want het is niet alleen dat de verhouding tot God, zodat wij als zijn onderdanen in zijn koninkrijk kunnen komen, door de verzoening van onze Heer Jezus wordt geschonken. Hij keert zich ook persoonlijk tot ons en ziet ons in hem aan met zijn lichtend aangezicht, alsof wij nooit zonde gedaan hadden. En daar blijft het niet bij. Het is dan niet alleen een vrijspraak van onze zonde, maar het is ook het derde. Hij verheft zijn aangezicht over ons. En dat betekent dat we niet blijven alleen bij de vergeving, maar dat er ook een vernieuwing. Het is niet alleen een rechtvaardiging, het is ook een heiligmaking. En de rechtvaardiging is het vriendelijk lichtend aangezicht. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten. Maar de Heere verheffe zijn aangezicht over u. Dat is de heiligmaking. Dan wordt de mens opgeheven. En ook in zijn leven tot een ander gemaakt. Tot een veranderde. Weet u wat het wonderlijke en geheimzinnige is? En het kan bij allerlei mensen doordringen. Soms bij de eenvoudigste. Soms bij degene die naar de mens gesproken ongelukkig zijn. We spreken zo van gehandicapt. Maar het kan zijn dat bij gehandicapten de glans van de Heere God meer doorstraalt dan bij velen die zich niet gehandicapt voelen. Gemeente des Heren, juist heeft de Heer God die lief en verheft ze ook in het koninkrijk, tot een hogere verheffing. Hij maakt ze, ook juist die in deze wereld ongelukkig en gehandicapt zijn, tot zijn kinderen, tot zijn eigen kinderen. En dat mogen we in het bijzonder ook wel weten, want de Heere God behandelt mensen op zo'n heel andere wijze als wij verwachten en wij het kunnen zien. Gemeente des Heren, wat wij hier ook van kunnen zeggen is dit. Het is zo dat we de zegen hebben gespeld met elkaar. En het gaat erom dat wij weten dat die zegen nog over ons wordt uitgestrekt. Die zegen is er een van een koning, van de koning der koningen. En het moeilijke is dat de moderne mens het niet meer wil verstaan en niet meer kan verstaan. Want hij vindt zich zo belangrijk, de moderne mens, dat hij niet bij de gratie van de Heere God wil leven. Hij wil een reden in zichzelf zoeken. Zelfs een reden dat hij zichzelf zielig maakt. En dat hij vindt dat God het zielige wel moet liefhebben. Hij wil altijd een voorwaarde stellen. Zelfs daarin. Hij wil de vrije koninklijke genade en gratie verwerpen. Hij is zo trots, die moderne natuurlijke mens, dat hij die gratie verwerpt, dat hij zich een godsbeeld schept. Eerst van een vriendelijke God, van een dienstbare God, die hem wel in het bijzonder bedient en die precies doet wat hij wil die moderne mens. En omdat hij niets boven zich verheven wil zien, komt die moderne mens tenslotte noodzakelijk tot godloochening. Niet omdat God niet zou bestaan, maar omdat hij opstandig is tegen God. Omdat hij God wel wil erkennen. Als God maar geen koning is, maar als God maar zijn maat is en verder niets. En dat is wat helaas naar voren komt. En wat nog in de kerken zo vaak gepredikt wordt. Al het koninklijke wordt verbannen uit de wereld. En daarom wil men ook God uit de wereld verbannen. Maar wat mensen door de eeuwen van God vinden, dat heeft geen invloed op de Heere God. Want er is bij hem geen schaduw van omkering. Hij is eeuwig dezelfde. Hij is God. Hij is licht. God is licht en in hem is gans geen duisternis. Gemeente des Heren, willen wij gezegend zijn? Willen wij de zegen verstaan? Dan zullen wij door Gods genade, door de genade van de Heere God, iets moeten beseffen van wat onverdiende vrije genade is. En dat is ons geschonken in ons Heer Jezus Christus. Mogen wij dan danken, hem aanbidden, en mogen we nog dankbaar zijn voor de tekenen die wij in deze wereld ontvangen, ook van het aardse koningschap. Mogen dat, en dat mogen onze wens zijn, dat aardse koningschap zich niet aanpassen bij de eisen van de tijd. Want als het aardse koningschap dat doet, dan graaft het zijn eigen graf. Dan zal het ophouden. Als het koninklijke zich aanpast daaraan, dan wordt het koninklijke vernietigd. En dat is een ontzaglijk groot gevaar. Er zijn vele vorstengeslachten aan te grond gegaan. Hebben gelukkig een koningshuis dat zich ter traditie nog herinnert en indachtig maakt van de grote voorouders, zoals Willem de Derde, de stadhouder koning, en Willem de Zwijger, om maar de allergrootste van het Huis van Oranje te noemen, en ook prins Maurits, Frederik Hendrik, prins Frederik Hendrik, we hebben zojuist dat danklied gezongen na de slag die prins Maurits gewonnen had in 1597. Wilt heden nu treden. Het zijn alle grootste herinneringen. Mogen het blijven. Mogen het een afglans blijven. Een lichtend teken van het koningschap van de Heere God. Maar mogen dit alleen verwijzen naar de koning der koningen en zijn gezalfde, de Heer Jezus, die het aangezicht des Heeren is, het lichtende aangezicht en het aangezicht dat verheft, mogen wij dan zo gezegend zijn. Amen. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geeft ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen. Zingen wij nu met elkander van Psalm 72, het tiende vers. Psalm 72, het tiende vers. Laat ons na de zegen zingen van gezang 301, vers 1 en 6, het Wilhelmus, staande de twee coupletten, Wilhelmus en het zesde, mijn schild en de betrouwen. Ontvangt nu de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.